Nog een keer goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Martin de Jong. Mijn naam is Harry Lakerveld. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop sta ik samen met dominee de Jong hiervoor in de kerk. En met vragen en opmerkingen bent u van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. U heeft het al gehoord en gezien. Jaap Mulder is de pianist en de band helpt hem en ons. De collecte is voor steunbehoevende studenten. En u begrijpt wel dat dat niet alle studenten zijn, maar degenen die theologie studeren. Nu zal Jacqueline Lanting iets vertellen over het passieconcert.
Goedemorgen. Zaterdagmiddag 5 maart organiseren wij hier in de Emmauskerk een heel bijzonder koffieconcert. Het koor Sionidos uit Sittard, die zingt dan Who is the King? Een prachtig en heel eigentijdse passiekantate. Iedereen is heel hartelijk welkom. Voorafgaand vanaf 3:30 en na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en gezellig samen zijn. Onder het genot van een kopje koffie en een lekker glaasje. We hopen op een volle kerk met gemeenteleden, gasten, familie, vrienden en bekenden.
De bloemen gaan vandaag naar Henk Kamau en de vraag is wie wil die brengen? Henk Bijl kies ik. Vanmiddag is er in dit gebouw geen dienst, behalve dan die van de Koreanen. We zingen nu lied E82. Na stilte zingen we als votum E91. En na groet zingen we psalm 107, vers 1 en 4. Namens de kerkenraad wens ik een gezegende dienst.
Laten we nu ons hoofd, ons hart en onze handen tot rust brengen bij God. Laten we samen stil worden. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, zo zingen wij met elkaar het Votum. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 107, Gods goedheid houdt ons staande, vers 1 en 4. Psalm 107 komt bij mij elke keer weer in beeld door die ene regel: verlost hij uit de angst en leidt hij tot de vrede. U zult merken in het volg van deze dienst dat dat een soort draad is die door deze dienst heen verweven zit. Verlost worden uit je angst en tot vrede komen. Je zou kunnen zeggen tot rust. De kinderen krijgen een verhaal te horen en die mogen dus naar voren komen. Nel de Waal zal hen een verhaal vertellen. Dus kom maar.
Ik heb hem met het plaatje aan. Ik doe het aan het einde. Oké. Even kijken. Nog niet? Zou ik er gestaan moeten zijn, toch? Ja? Ja, nu wel. Jongens en meisjes, wij hebben het de laatste 2 weken al gehad over de hele mooie regel, liefde is. En daar beginnen we dan mee, hè? Vandaag doe ik dat aan het einde van het verhaal, want dat past beter bij het verhaal en bij wat we te vertellen hebben. Vandaag, niet te verstaan? Nee? Ja. Zo? Hebben jullie verstaan wat ik had gezegd of niet? Nee? Oh. Nou, wij hebben het over liefde is. De laatste 2 weken en nog een paar weken tot aan Pasen. En dan doen we dat aan het begin. Voordat we iets gaan vertellen. Of nu doe ik het vandaag aan het einde van het verhaal. Want dat past beter. Ja? Luister. Als juf of de meester of papa of mama tegen jou zegt eerbiedig, wat doe je dan? Als mama zegt eerbiedig, Anne-Laura, dan ga je je handen samen doen en je ogen dicht, zegt Anne-Laura. Klopt dat? Want wat gaat er dan gebeuren als juf zegt eerbiedig, of als mama dat zegt, of papa, wat zegt? Dan moet je gaan bidden, ja. Ja, en daarbij hoort, zegt Anne-Laura, je handen samen en je ogen dicht. Dat is eerbiedig, hè? Heel goed. De Heer Jezus, die heeft een verhaal verteld aan de mensen. En dat verhaal staat ook in de Bijbel. En dat verhaal, dat ga ik nu ook vertellen en een beetje laten zien. Moet je maar goed luisteren en maar kijken, ja? Want in de Bijbel is er een meneer en die denkt, oh, wat ben ik toch een goed mens? Oh, ik bid elke dag in de tempel. Ik lieg nooit. Ik vertel altijd de waarheid. Ik geef geld aan de arme mensen. Ik steel nooit. Wat ben ik een goed mens. God zal wel heel blij met mij zijn. Ik als goed mens. Nou, dat die meneer blij is met zichzelf. Hij is een fariseer. Dat kun je wel zien. Als hij naar de tempel loopt, dan loopt hij rechtop met zijn kin in de lucht. En hij denkt, zien jullie mij? Kijk eens hoe goed ik ben. Hij gaat naar de tempel om te bidden. Dat doet hij inderdaad elke dag. En dan zoekt hij even een goed plekje. Dat is even denken hoor. Hier in het midden. Dat is een heel goed plekje. Ja, opzij, opzij. Opzij, opzij. En dan gaat hij staan in het midden op het tempelplein. En dan gaat hij bidden. En dan doet hij niet zijn handen samen en zijn ogen dicht. Hij doet zijn handen in de lucht. En hij zegt tegen de Heere God, Heere God, dank u dat ik zo'n goed mens ben. Ik steel nooit. Ik geef geld aan de arme mensen. Ik vertel altijd de waarheid. Dank u God dat ik niet ben zoals al die andere mensen hier. Dank u dat ik goed ben. Dat is zijn gebed. Maar kijk, daar in het hoekje van het tempelplein, daar zit ook iemand. En daar is ook iemand aan het bidden. Niet in het midden, in het hoekje. Want die daar zit, die meneer, dat is een tollenaar. En die tollenaar, die wil niet dat alle mensen zien dat hij aan het bidden is. Daarom heeft hij dat hoekje gekozen. En hij wil ook niet dat alle mensen horen wat hij bidt. Hij doet het heel zachtjes. En als je dichtbij hem zou staan, dan zou je horen dat hij bidt tot de Heere God. Dat hij zegt, Heere God, ik doe niet elke dag goed. Eigenlijk doe ik ook heel veel dingen verkeerd. Heere God, dan vraag ik geld aan de mensen. Dat moet. Maar dan vraag ik een beetje meer. En dat beetje meer stop ik in mijn eigen zak. Dat is niet goed, Heere God. Dat is stelen. Wilt u mij dat vergeven, alstublieft? Dat bidt die tollenaar. Wat denk je? Welk gebed zou de Heere het liefste horen, de Heere God? Wat denk jij, Marine? Van de tollenaar, waarom denk je dat? Ja, omdat hij niet opschept. Ja, daar heb je gelijk in, ja. Als je bidt zoals het gebed van de tollenaar, dan praat je met de Heere God. En als je praat met de Heere God, dan ben je eerbiedig en dan vertel, dank je de Heere God voor deze dag. En je dankt hem voor alle goede dingen die je geeft. Je vraagt hem om jou te helpen en de mensen om je heen. En je vraagt vergeving voor de dingen die niet goed waren. Dat is praten met de Heere God. En van zo'n gebed houdt de Heere God. En nu komen we ook bij het kruis, bij liefde is. Want vandaag is liefde is nooit zonder hem. Als je zo bidt, zoals het gebed van de tollenaar, zal God altijd bij je zijn. Dan zal je nooit zonder hem hoeven. En daarom heb ik het plaatje meegenomen. Wil jij die ophangen, Kirsten? Dat is een hand vandaag. Die doen we op de E in de liefde. Ga jij erbij, denk je, of niet? Liefde is nooit zonder hem. Ga je bij de E? Oeh, dan hangen we hem even op. Er zit een plakkertje aan, hoor. Zou ik even helpen duwen? Moet je even optillen? Ja, nou vast. Duw maar aan. Zo samen weer aan. Kom maar. Ja, dat duwen. Kom op de E. Kijk of u blijft zitten. Ja. En over die liefde is en over het gebed, daar horen jullie zo meteen, als jullie naar achter gaan, nog meer over. Ja? Prima. Ja, mogen jullie gaan, kind. We hebben groep 1 en 2. Mogen naar achteren gaan.
Er gaat in deze wereld van alles zoals het niet zou moeten gaan. En zoals we ook niet zouden willen dat het gaat. En toch gebeurt het steeds weer. En daarom is het goed dat de kerk, gelovigen, christenen met elkaar bidden om alles wat niet goed gaat in deze wereld, om dat te brengen bij God. We bidden samen een gebed om ontferming. En we sluiten dat gebed af met samen zingen van het lied Stil van Hillsong United. We gaan samen bidden. Vader in de hemel, wilt u alstublieft de kracht zijn van allen die zich zwak voelen en aangewezen zijn op de hulp van anderen. Mensen die te oud, te moe of te ziek zijn om voor zichzelf te zorgen. Mensen die invalide zijn. Mensen die in de put zitten, in de war geraakt zijn, worstelen met verslaving, gebukt gaan onder oorlog, bang zijn voor alles wat het leven ze aandoet. Wees gij de kracht van allen die zich aan de kant gezet voelen en niet gezien worden, of zelfs vernederd. Al die mensen die een beetje anders zijn, mensen die vereenzamen, zij die iemand verloren hebben, zij die door iemand verlaten werden, mensen met een verleden, zij die niet werken kunnen, mensen die vreemdeling zijn, op de vlucht voor dreiging en geweld. Ons gebed is, Heer, dat U zich over hen ontfermt en dat wij in Uw ontferming betrokken mogen zijn. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Laten we, voordat we de Bijbel openen en lezen, eerst samen bidden of God door het woord tot ons wil spreken. Laten we samen bidden. God, onze Vader in de hemel, wij geloven dat U bij ons bent hier en nu. Dat u ons hoort. En daarom bidden we, laat ons ook bij u zijn. En u horen. Vertel ons het geheim van uw liefde voor alle mensen. Help ons in alle lawaai en in alle geluid van deze wereld uw stem te horen. Om een vrij mens te worden. Of een vrij mens te blijven. Vervul ons daarom met uw geest. Verlicht ons verstand. Open ons hart, zodat wij uw stem verstaan, bij u zijn en u horen. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen uit het Evangelie naar Lucas, Lucas 9, en daarvan de versen 28 tot en met 36. En Dorenda zal dat voor ons lezen.
Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
Bij de preek wil ik uitgaan van het gelezen schriftgedeelte. Uiteraard komt niet alles terug in de preek van wat u net gehoord hebt, maar ik hoop wel een goede rode draad te pakken. Na de preek zijn we even een moment stil om de woorden van God wat naar ons toe te laten komen. Het thema van de preek is Uittocht 2.0. En dan begin ik met een soort persoonlijke analyse op basis van dingen die ik lees, hoor, zie enzovoort. Ik proef namelijk in onze samenleving veel angst. En wat ik noem slachtofferschap. Ik zal de woorden toelichten. Mensen zijn bang voor het verlies van hun baan. Zien hun pensioen afbrokkelen en zijn bang voor het verlies van een stuk pensioen. Of misschien wel het hele pensioen. Dat leek het toch van die zekerheden. Daar kon je van uitgaan. Dat je een baan had. Een pensioen kreeg. Om maar een paar dingen te doen. Maar steeds duidelijker wordt dat ze geen zekerheden bieden. Mensen zijn bang voor terrorisme. De vluchtelingenstroom die maar niet ophoudt. Islamisering. IS. Ik hoor het bij de leerlingen op school. Ze zijn er gewoon bang voor. Voor wat er allemaal op ze afkomt. Waar ze geen vat op hebben. Waar ze wel veel over horen. Maar waar ze weinig mee kunnen. Mensen zijn bang voor de toekomst. Hebben we nog wel een toekomst? Nu de gevolgen van ontbossing en opwarming steeds duidelijker worden. Het zijn geen verhalen die ik bedenk. Ik hoor ze om me heen. En ik kan me niet voorstellen dat u ze niet hoort. Naast angst zie ik slachtofferschap. En daarmee bedoel ik zoveel als dat mensen het gevoel hebben dat ze de greep op hun leven kwijtraken. Ze voelen zich vaak een speelbal. Nauwelijks invloed op de gang van zaken. De afloop van de bankencrisis lijkt daar een voorbeeld van. Als je Joris Luijendijk mag geloven, die een boek geschreven heeft over het hele verhaal van de bankenwereld. Als je Joris Luijendijk mag geloven, dan hebben de banken niet of nauwelijks iets gedaan met de crisis. Ze gaan door alsof er niets gebeurd is. En dan krijg je dus reacties als, ze doen maar. Je verandert er toch niets aan. Ik blijf al in mijn eigen kleine hoekje zitten. Ik heb toch geen invloed. Die twee dingen, angst en slachtofferschap, vormen wat mij betreft een soort giftige cocktail. Want ze versterken elkaar op de een of andere manier. En nu zult u mij natuurlijk niet horen zeggen dat het in onze samenleving alleen maar angst en slachtofferschap is. Gelukkig niet. Maar het lijkt wel steeds meer een soort grondtoon te worden in onze dagelijkse werkelijkheid en in het leven van heel veel mensen. Oké, maar wat heeft dit verhaal, die wat persoonlijke analyse, met het evangelieverhaal te maken? Of sowieso met het evangelie, of met christelijk geloof? En in het bijzonder, wat heeft dit verhaal te maken met het lijden en sterven van Jezus? Want daar gaat het toch over in deze tijd? Daar ben je als kerk toch mee bezig? En zijn we dan als kerk niet bezig met dingen waarvan de wereld zegt, ja, dag. Wat doet dat er nou toe, dat lijden en sterven van Jezus? Wij leven in angst. We hebben geen greep meer op de dingen. Heb het daar eens over in de kerk. En dan gaan jullie 40 dagen tijd houden. Dat heeft toch niks met elkaar te maken. Het lijken inderdaad twee totaal verschillende verhalen. Want in de samenleving gaat het dan voor een deel om angst en slachtofferschap. En in de kerk en in de lijdenstijd gaat het over de vergeving van de zonde. Maar daar was Jezus toch voor gestorven. En dat is zo. Maar het evangelie naar Lucas laat ons vanmorgen zien dat Jezus ook gestorven is voor angst en slachtofferschap. Laten we het getuigenis van Lucas er eens bij pakken. En dan in het bijzonder vers 31. Daar staat: ze, dat waren Jezus, Mozes en Elia, ze spraken over het levenseinde dat hij, Jezus, in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Dat zinnetje verbindt het evangelie en het verhaal van ons, onze angsten en slachtofferschap aan elkaar. En Lucas is van de evangelisten de enige die iets zegt over het onderwerp waarover Mozes, Elia en Jezus met elkaar hebben gesproken, daar op die berg. En hier lezen we in de Nieuwe Bijbelvertaling dus levenseinde. Je zou kunnen zeggen, ze hebben het over Jezus, de afloop van Jezus' leven gehad, die zou eindigen in de dood. Zo leest de Nieuwe Bijbelvertaling het en ook het boek. De Willibrord zegt weer nee, ze hebben het gehad over het heengaan van Jezus. Dat is feitelijk natuurlijk niet veel anders. De Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelgenootschap zeggen, ze hebben het gehad over de uitgang van Jezus. Maar het wordt al iets spannender. De Bijbel in gewone taal maakt er echt een potje van, over de dingen die gaan gebeuren. En de Nadense Bijbelvertaling zegt, het gaat over de uittocht van Jezus. En in het Grieks staat hier daadwerkelijk het woord exodon. Een bepaalde naamval van het woord exodos. Exodus, zoals wij het kennen. En dat woord kan zeker levenseinde betekenen. Maar ik kies hier bewust voor de vertaling uittocht of exodus. Oftewel, we hebben hier te maken met Exodus 2.0. De uittocht van Jezus. En in het verlengde daarvan de uittocht van de gemeente. Waarom kies ik voor de vertaling uittocht of exodus? Dat heeft alles te maken met wat hier verder allemaal gezegd wordt. Want in alles wat hier op deze berg gebeurt, klinkt de uittocht door. De berg waar Jezus is opgegaan hier om te bidden, die lijkt sprekend op de berg Horeb. Die berg waar het allemaal om draaide in het Eerste Testament. Wat wij wel het Oude noemen. Want Mozes en Elia komen in beeld. En waar draaide het nou om in het leven van Mozes en Elia? Om de berg Horeb. Letterlijk draaide het daarom. Ze hebben beide bij Horeb, de berg van God, God zien voorbijgaan. Als een paar van de weinigen in deze wereld. Beide hebben toen hun gezicht moeten bedekken. Ze straalden. En Mozes straalde als Jezus hier. Beide ontvangen bij de berg Horeb hun opdracht. Ga op weg. Trek uit. Maak een uittocht van je eigen leven en van Israël. Want Mozes riep de Israël uit slavernij uit Egypte weg. En Elia waarschuwde de mensen voor een terugval in die slavernij. En voor mij is slavernij niets anders dan een ander woord voor slachtofferschap. Slavernij betekent ook dat je geen invloed meer hebt op je leven. Dat wordt door anderen bepaald. Dat vinden mensen die zich slachtoffer voelen ook. Ik heb mijn leven niet meer in de hand. Zo wordt het lijden en sterven hier ingekleurd vanuit Mozes en Elia, de wet en de profeten. Die staan hier live op de berg bij Jezus. En die wet, die eerste vijf boeken van Mozes, laten dan zien hoe een mens vrij wordt. En de profeten laten dan zien hoe de mens vrij kan blijven. En zo spraken deze Mozes en Elia, wet en profeten, met Jezus over zijn leven en zijn uittocht. En de kruisiging en opstanding van Jezus mag je dus als een soort uittocht zien. En wat dat voor ons betekent, kunnen we alleen ontdekken door het verhaal van Mozes en Elia, van de wet en de profeten, steeds weer opnieuw te lezen. Want daar wordt in geuren en kleuren uit de doeken gedaan wat een uittocht allemaal om het lijf heeft. Daar heb je het hele Eerste Testament voor nodig. En als je dat verhaal helemaal je eigen gemaakt hebt, dan krijg je een beetje een beeld van wat de uittocht van Jezus, uittocht 2.0, inhoudt. Je zou dus eigenlijk steeds weer opnieuw in dat Eerste Testament moeten beginnen om te ontdekken hoe groot de betekenis van Jezus voor mens en wereld is. Want we moeten wel zeggen, zonder die Mozes en zonder die Elia krijgen we geen goed beeld van wat Jezus sterven en zijn opstaan voor ons betekenen. Goed, hier dus het beeld van de uittocht. En die wordt ons in geur en kleuren vooral verteld in het boek Exodus. Het was de uittocht uit Egypte. En dat is al goed om dat even mee te pikken. Want Egypte, dat woord kun je letterlijk vertalen als angstland. In Egypte krijg je het benauwd. Daar is het niet leuk om te leven. Daar zetten angst en slavernij, slachtofferschap, de toon. Het is letterlijk een land waar je doodsangsten uitstaat, want je bent je leven geen enkel moment zeker. Het is het land van de slavernij. Het land waar je jezelf niet kunt en mag zijn, maar waar anderen vertellen wie je moet zijn en wat je moet doen. Het is het land van de farao's, de machten in de wereld van toen, de tirannen van die tijd. Een uittocht is dus allereerst een uittocht uit Egypte. En als die uittocht dan plaatsvindt, dan ziet u daar als het ware twee schakels die in elkaar haken, zoals bij een ketting. De eerste schakel is die van God. De tweede die van Israël, of zo u wilt, de mensheid, mensen. Er staat letterlijk in Exodus dat de Heer Israël heeft doen uittrekken. De Heer heeft dat laten gebeuren, in de zin van mogelijk gemaakt. Hij breekt de macht van farao in 10 plagen dan wel slagen. En Israël haakt daar dan op in, als de tweede schakel in de ketting. Ze haken er letterlijk op in. Is u dat wel eens opgevallen? Terwijl de Heer Egypte de laatste slag toebrengt, de dood van de eerstgeborenen, staat Israël op om Pesach, Pasen, te vieren en uit te trekken. Dat gebeurt gelijktijdig. Het haakt letterlijk op elkaar in. Mooi is dat, hè? Dat als Israël in het verhaal van de uittocht betrokken wordt, wat doen ze dan? Een feestje vieren. Het is een pijnlijk feestje. Het feestje van het voorbijgaan. Geluk hebben dat God je de ruimte gunt en geeft. Maar het is wel een feest waar ze mee beginnen. Even heel flauw gezegd, de uittocht begint met een kerkdienst. Maar zo is het wel. De Heer maakt dus ruimte. En Israël pakt die ruimte en trekt daadwerkelijk uit. Nou, over die uittocht valt nog veel meer te zeggen, want ook de weg door het water en het pad door de woestijn en de intocht in het land, het hoort er allemaal bij. En er is nog veel meer te zeggen, een heel Eerste Testament lang. Maar dit is de kern. God schept ruimte en de mens neemt de ruimte. De Heer maakt het mogelijk dat Israël uittrekt. En dat is wat Jezus doet in zijn lijden en sterven. En daar komen we nu bij terug, bij die uittocht van Jezus, Exodus 2.0. Want wat de Heer deed in Egypte, in die 10 slagen, dat doet Jezus op Golgotha, als hij daar aan het kruis hangt. Daar wordt de macht van de farao's van deze tijd en deze wereld gebroken. Op Golgotha gaat de boze eraan. En ze laten op Golgotha precies zien waar ze op uit zijn, die machten. Ze laten op Golgotha als het ware eindelijk eens een ware gezicht zien. De maskers gaan af. De machten kunnen zich niet langer verstoppen. En zeggen van, wij zijn er niet. Ze worden op Golgotha ontmaskerd. Of zoals het in de MBG stond, in Colossenzen 2 vers 15. Ik zal het straks nog lezen. Ze worden te kijk gesteld. Nu staat het te schande gemaakt. Op Golgotha blijkt wat de machten ten diepste beogen en willen. Aan Jezus kruisdood zie je wat ze met een mens doen. Ze maken kapot wat goed is. Ze maken een einde aan iemand die staat voor onvoorwaardelijke liefde. Daar willen ze niet van horen. De machten van het kwaad beloven van alles, maar laten geen ruimte voor jou als mens. Ze gaan als het moet over lijken. Alles waarbij een mens niet telt, daar zijn machten in het spel. Dus als u vraagt, wat zijn die machten nou allemaal? Nou, ik kan het u, wat dat betreft, ik kan er 20, 30, 80, 100 opnoemen. Het gaat erom dat u ze herkent aan het feit dat er voor liefde en voor mensen geen ruimte is. Mensen tellen niet als het gaat om macht. En Jezus heeft dat aan het kruis laten zien. Al het goede, alle liefde, alle trouw, alles wat een mens zou kunnen en mogen zijn van Gods wegen, dat wordt daar weggekruisigd, doodgemaakt. Dat zijn die machten waar mensen last van hebben. En u zegt Colossenzen 2. Jezus heeft over deze machten getriomfeerd. Hij heeft ze niet alleen te kijk gezet, hij heeft ze ook ontwapend. De machten zijn geslagen, zoals farao en Egypte geslagen waren in de dagen van Mozes. En zo schept Jezus uittocht tot op het kruis, tot op Golgotha, ruimte voor u, voor jou en voor mij. Om mens te zijn, om mee te tellen. Om liefde te geven. En waar haken wij dan in dat verhaal? Nou, dat staat aan het slot van de gebeurtenissen hier op deze berg. Dat de stem van God klinkt. En die zegt, deze is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Daarmee begint onze uittocht. De discipelen daar op die berg mogen als eerste aanhaken. En ik wil ze ook een beetje rehabiliteren, moeilijk woord. Maar in de vertaling staat dat ze slapen. Maar dat is helemaal niet waar. Er staat precies het tegenovergestelde. Ja, jammer, het vertalen is een kunst blijkbaar. Maar als u andere vertalingen leest, zult u dat ook tegenkomen.
dan staat er dat ze doodmoe waren. De oogleden waren zwaar. Ze hadden ongelooflijk veel moeite om wakker te blijven. Om bij de les te blijven. Ze konden hun ogen nauwelijks openhouden. Dat is wat er staat. En toch bleven ze waken. Dus ze waren er wel degelijk bij. Ze lagen niet te snurken op dat moment. Ze bleven er alles aan doen om hun aandacht erbij te houden. Prachtig toch? Als je doodmoe bent en toch dit verhaal van Jezus' uittocht mee kunt maken. Omdat je weet dat het goed is te waken. En dan ben je doodop. En wat vraagt de Heer dan van je? Het onmogelijke? Nee, dan klinkt er één stem en die zegt: joh, wil je alstublieft naar hem luisteren? Dat is wat de Heer van je vraagt. Dat is jouw uittocht. Daarmee begint die van hen en ook die van ons. En het luisteren deed Israël door het paasfeest te vieren. God schiep de ruimte, bewegingsruimte, en de mens kwam in beweging. Door te luisteren naar zijn stem. Uittrekken doet u als gemeente door Pasen te vieren. Zondag in, zondag uit. En te luisteren naar de stem van de Heer. En luisteren is dan niet: ik heb een goede preek gehoord of geen goede preek gehoord. Ik heb een fijne dienst gehad. Maar luisteren is dan: welke boodschap krijgt u nou vandaag mee? En wat gaat u daar nou vervolgens mee doen? Luisteren naar de stem van de Heer. Dat is onze uittocht vandaag de dag. En wie dat durft en doet, wie weet dat de Heer alle ruimte voor hem gemaakt heeft en de machten ontwapend heeft. Wie dat weet, wie dat gehoord heeft, die laat zich dus niet meer imponeren door mensen en machten. Door al die grote of kleine verhalen. Die laat zich niet meer meeslepen door zijn angsten. Hoezo? Waar zou ik bang voor moeten zijn? De Heer heeft op Golgotha de machten onderworpen. Wie luistert naar de stem van de Heer, hoeft nooit meer het gevoel te hebben dat hij slachtoffer is. Want in het voetspoor van de Heer is er ruimte gemaakt om liefde te geven, om met mensen samen te zijn, om de mens te zijn zoals God jou bedoeld heeft. Laat je daarom steeds weer vertellen dat Jezus de machten overwonnen heeft. En dan is er ruimte om een werkelijk vrij mens te zijn. Laten we die vrijheid omarmen. Thema van het Bevrijdingsfeest 2016. Vrijheid omarmen. Knuffelen. Helemaal je eigen maken. Want laten we wel wezen, terugval is niet denkbeeldig. Egypte blijft trekken. Er zijn nog een keer vleespotten. Er zijn altijd een keer lekkere dingen die de machten je te bieden hebben. En dat blijft zo. Nog steeds. Maar laat je niet afleiden. En verleiden. Omarm inderdaad de vrijheid die God je geeft. Want weet je nou eens wat zonde is? En daar sluit ik mee af. Zonde is dat je vergeten bent dat je uit Egypte, uit het land van angst en slachtofferschap, bent uitgetrokken. Dat is zonde. Amen. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. We zingen lied 32 uit de eigen bundel. Een woord voor onderweg dat we meekrijgen ook vanuit deze dienst is Colossenzen 2. Ik heb daar al in de preek naar verwezen. Ik wil daar de volgende verse uit voorlezen. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem Ik kom er wel heel snel in beweging. Volg de weg van Christus Jezus nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Heerlijke zekerheid, geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede echter en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën en verhalen die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem hebt u alles, of zoals het hier staat, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met Jezus begraven en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze schulden en zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten en hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Laten wij daarom deze Heer en Heiland in alles volgen. Uit het liedboek zingen we lied 542. God roept de mens op weg te gaan. Laten we nu samen dankzegging en voorbeden doen. En bij de voorbeders noemen we in ieder geval de namen van Henk Kamau, die terug is uit het ziekenhuis na toch wel een zorgelijke periode. Dini Kraan willen we voorbidden omdat ze opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis en ja, toch het probleem heeft van hevige benauwdheid. En we danken met Bralt Schat dat hij weer thuis is uit het ziekenhuis na een operatie die naar verwachting is verlopen. Laten we zo samen danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor het geschenk van ons leven. Voor uw hand die ons leidt. Voor uw liefde die ons draagt. Voor de vrijheid die ons gegund is. Voor de ruimte die u maakt, zodat wij kunnen zijn die we in uw ogen mogen zijn. We danken u dat u ruimte maakt voor de mens, voor de liefde, voor de trouw, voor de verdraagzaamheid. Help ons vanuit dat uitgangspunt te denken en te leven, dat het allemaal beschikbaar is. Wij danken u voor de mensen om ons heen, voor het lijden en sterven van uw Zoon, de komst van uw Geest, voor de gaven van uw gemeente, voor het feit dat we ons daardoor kunnen onttrekken aan angst, slavernij, slachtofferschap en als vrije mensen kunnen leven. Wij danken u voor de toekomst die u voor ons hebt weggelegd. Een land van melk en honing. Een wereld waar vrede en gerechtigheid de toon zet. Wij danken u voor de kostbare herinneringen aan allen die ons zijn voorgegaan. We danken u voor de tijd en de wereld waarin we hier en nu leven. En wij bidden u voor heel deze wereld, voor al onze medemensen, voor alle volken op deze aarde, voor hen die ons regeren, voor vrede tussen de volken. We denken nu in het bijzonder aan de vrede tussen Turken en Koerden. We bidden u voor ons land en de plaats waar wij wonen. Wij bidden u, Heer, voor de wereldwijde kerk, voor haar eenheid, voor al de variatie. Wij bidden u voor deze gemeente waar wij deel van uitmaken, voor het meeleven van jongeren en ouderen, voor de voorgangers, ouderlingen en diakenen. We bidden u voor al het werk en alle dienst die in deze gemeente wordt gedaan. We bidden u voor hen die ziek zijn of worstelen met hun gezondheid. We bidden u zo voor die dat ze rust mag vinden in alles wat er nu met haar gebeurt. Dat ze een stukje gezondheid mag terugontvangen en van daaruit verder mag. We danken u met Henk dat hij weer een stukje gezondheid teruggekregen heeft. Heer, bij alle zorgen die er waren, wat hebt u hen gerustgesteld. Dank dat u zo ruimte geeft voor mensen zoals dat alleen bij u kan. Mensen breekbaar en kwetsbaar. We danken u met Bralt dat u hem ook teruggebracht hebt uit het ziekenhuis. Dat de ingreep naar verwachting is verlopen. Het stemt dankbaar. En Heer, als we zo deze namen noemen, weten we dat er veel meer zijn die om allerlei redenen nu niet in beeld komen. Wilt u naar ze omzien? Voor hen bidden wij. gezond naar lichaam of geest, ziek naar lichaam of geest, thuis, in een ziekenhuis of waar dan ook. We bidden u voor hen die in gevaar zijn, voor hen die verdrukt en vervolgd worden. We bidden u voor onze ouders en onze kinderen, voor onze vrienden, kennissen en buren. We bidden tot u, omdat u het bent die ons meer wil geven dan wij bidden of beseffen. Aan u komt alle eer toe, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven voor die bekende studenten. En de band zal dan het lied You Raise Me Up zingen en spelen. Wij willen u met een geloofsbelijdenis ons geloof belijden en daarna zingen we Heer zegen ons. Psalm 67 is dat van het Psalmproject. Laten we nu gaan staan. Ik geloof in God. Hij is mijn vader. Hij heeft ook mij gemaakt. Ik geloof ook in de Heer Jezus. Hij is de Zoon van God. Hij is ook voor mij gekomen. Hij hield zoveel van mij dat hij zelfs voor mij wilde sterven. Jezus is uit het graf opgestaan. Hij leeft. Hij is bij God in de hemel. Ik geloof dat Jezus weer zal komen op de aarde. Dat zal een blijde dag zijn. De Heilige Geest is nu al bij ons. Elke dag. Ik ben nooit alleen. Ik hoor bij al de mensen die ook in God geloven. Ik hoor bij de kerk. Ik geloof dat God vergeven wil wat ik verkeerd gedaan heb. God is goed. Ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Als we sterven, mogen we altijd bij Jezus zijn. Daar zal het goed zijn. Amen. Onze God geeft zegen en die zegen mag ik u meegeven. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jou genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve jou vrede.